Vanavond gaan we naar Psalm 88. Vorige keer heb ik een lange inleiding gehouden vanwege het decor van deze psalm. Dat wil zeggen de achtergrond. Een achtergrond die ons aangereikt wordt door de naam van de schrijver. Een onderwijzing van Heman, de Ezrahiet. Deze psalm is niet af en leidt dus min of meer vanzelfsprekend naar psalm 89, want dan lees je maar verder. En wat je in 88 mist, wordt in 89 zeer ruimschoots gecompenseerd. Psalm 89. Die dan weer geschreven is door Ethan de Ezrahiet. Dat zelfs als je die twee figuren, Heman en Ethan, niet kent, dan worden ze toch aan elkaar gekoppeld, want beide heten Ezrahiet. En we hebben het daar vorige keer over gehad, uitsluitend geloof ik. Hetgeen mij eraan herinnert dat wij die namen Ethan en Heman niet hebben toegelicht. Want die beide namen, Ethan en Heman, die dus niet van die peren stammen en niet in het voorgeslacht van David zitten, maar wel in het nageslacht van Juda, die beide namen hebben allebei de betekenis van dat iets blijvend is, dat iets gecontinueerd wordt. Heman wordt vertaald, dat is dus van Psalm 88, die Heman, wordt vertaald met in het Engels established. Established, weet je waar het meest op lijkt? Gestabiliseerd. Maar dat is het goede woord. Dat wil zeggen, wij komen niet verder dan aangesteld of ingesteld. Maar established vind ik erg mooi, omdat stabiel zit daarin. Want hetzelfde woord Heman wordt ook vertaald gewoon met getrouw. En getrouw, dat weet u, dat is blijvend. Dan is het stabiel. Dat is het woord Heman. En Ethan, zijn broer uit van Psalm 89 dus. Ja, Ethan wordt vertaald met blijvend, voortgezet of gewoon continu, gecontinueerd. Dat wil zeggen, de namen die hebben in principe dezelfde betekenis. Het zijn volmaakte synoniemen. En het eigenaardige is dat je namen van deze betekenis dus vindt bij de zonen van Zera. Terwijl je ze, als je ze dan toch moet hebben, zou je ze verwachten bij Peres. Omdat daaruit nou eenmaal het huis van David stamt. Zie? En aan David wordt beloofd: ik zal de stoel uw koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En uw huis zal vast zijn en wat het maar was allemaal. Niettemin woorden, de naam, de woorden zelf worden gebruikt voor de andere tak van de familie. Dat is een uitdrukking die ik inmiddels jaren gebruik. Te pas en waar het maar te pas komt. Ja, bij de andere tak van de familie. En dan hoop ik dat u bij die uitdrukking het verhaal al kent. Hè? Je kijkt naar die ene tak, maar in de praktijk zal blijken dat het verhaal zelf zich afspeelt langs de andere tak. Niet dat ik God wil vergelijken met een goochelaar, maar dit is een van de belangrijkste trucs van de goochelaar. Hij doet iets met zijn één hand. Ziet u wat hij, wat deze doet, ziet u niet, hè? Nee, daar kan ik nou alles mee doen, want iedereen kijkt naar deze. En dat is precies hoe het gaat. Er gebeurt iets aan de oppervlakte en je volgt David, de lijn naar David en zijn afstammelingen enzovoort. Maar in werkelijkheid is er wat anders aan de hand en iets zeer belangrijks aan de andere kant, in de andere tak van de familie. En ten overvloede zeg ik dan maar, nou ja, u weet toch goed, was met dit, want niet iedereen die ik nu zie, heb ik vorige keer gezien. Dus zeg het toch met enige nadruk nog maar eens. Die tweeling werd geboren en die kwam in de plaats van R, want die was R niet meer, hè? R was niet meer. En er moest een zoon komen voor Juda, een erfgenaam. En dat was een heel gedoe, er werd van alles afgekeurd. En toen via een omweg, dat was al een omweg via die Tamar. Nee, er zit natuurlijk ook een heel verhaal aan vast, maar laat hem maar gewoon liggen. Wordt er dan een tweeling geboren? En bij deze tweeling kun je niet eens meer zeggen wie van de twee de eerste was. Dat staat er ook niet bij. Ja, er wordt gezegd, deze komt het eerst uit, maar die kwam niet het eerst uit. Want dat was weer zijn broer. Dus ja, tot vandaag roep ik dan altijd, we weten niet waar de appelmoes gebleven is, weet u wel. En we weten ook niet wie van de twee nou eigenlijk het eerst geboorterecht met zich meedroeg. En het probleem lost zich op door te zeggen, nou ja, uit Peres kwam David voort. En dat is de stamvader van de Heer Jezus, dus dan loopt de lijn dus via hem. Maar uit de geschiedenis zelf kun je dat zo niet zeggen. En mijn antwoord op die problematiek is, het doet er ook helemaal niet toe. Omdat de beloften met betrekking tot een koningshuis dat zich zou continueren door de eeuwen heen, omdat de troon nou eenmaal niet zou wijken enzovoorts, de scepter zou niet wijken, met dank aan Genesis 49. Ja, uiteindelijk zijn die twee takken bij elkaar gekomen in de loop van de geschiedenis. Ze hebben zich weer samengevoegd tot één. Ik weet niet of ik het hier gezegd heb, maar ik denk als je zich ooit met genealogie hebt bezig gehouden, dan zou je moeten weten waar ik het nu over heb. Nee, ik kan niet alles zeggen in het publiek. Dus. Maar dat heb je dan. Dat pa en moe krijgen verschillende kinderen. Daar komen afstammelingen van. Die afstammelingen die huwen weer over en weer. En dan komen dus die twee lijnen, die komen als soms meerdere, komen gewoon weer bij elkaar. En wat eerst heel ingewikkeld lijkt te worden, dat blijkt in de praktijk toch heel makkelijk. Een paar van die takken sterven uit en die enkele die overblijven, die komen weer bij elkaar via intermarriage, zoiets. En dan hou je toch maar weer één tak over. Zo gaat het dan. Nou, zoiets is met het huis van David ook gebeurd. Of met het huis van Juda, moet ik u zeggen. Want Peres en Zeres zijn inderdaad na de dagen van Jeremia, na de val van Jeruzalem, weer bij elkaar gekomen. Dat verhaal heb ik wel eens verteld en anders vertel ik het een andere keer wel weer eens. Maar het is bij elkaar gekomen en wat wij nu nog zouden kunnen of moeten kennen van dat Davidische koningshuis, dat stamt zowel van Peres als van Zera af. Want daar gaat het maar om. Maar terwijl de troon van David uit die lijn vakant lijkt, in ieder geval in Jeruzalem, moet gezegd worden, vastgesteld worden, dat de lijn van David, maar ook van Juda natuurlijk, zich heeft voortgezet langs de andere kant via Zera. Nou, hier heb je Zera de Ezraïet, of Zera als de Ezraïet. Hij heeft twee zonen en samen schrijven die zonen een geschiedenis. Dat wil zeggen, schrijven twee van die psalmen. De een de negatieve kant van het verhaal. Het ziet er niet uit en het dreigt helemaal kapot te gaan en het eindigt in de dood. Ik heb het niet gedaan, ik ontbrak mij aan tijd, maar anders had ik even een lijstje gemaakt van hoe vaak het begrip graf of hel of dodenrijk of kuil in psalm 88 staat. Maar dat moet je maar eens doen, dan zie je het wel. Je struikelt erover. En daar blijft het dan bij. Zo van, het lijkt erop of het nergens bij uitkomt. Het loopt allemaal dood, heet dat. En dan komt ineens triomfantelijk psalm 89. Loopt helemaal niet dood. Gods beloften worden vervuld. Maar je moet dan wel opletten natuurlijk, hè. En voor wat betreft de gangbare opvatting in het christendom, die wil ik dan ook nog wel even zeggen, daarin, natuurlijk het loopt tegen kerst en dan weet iedereen weer dat Jozef en Maria uit het huis en het geslacht van David, ze trokken op naar Bethlehem, de stad David enzovoort. En dan komt de naam van David een paar keer voorbij. En daarna vergeten we het gewoon weer. Nou, wij niet, hoop ik. Maar in het algemeen wel. Want dat hij ooit zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, die troon dus, ja, dat gelooft eigenlijk niemand. Rome is immers de hoofdstad van het christendom. Ik heb er nog een paar in gedachten, maar toch maar weer. Dat gelooft toch niemand? En dat hij uit David is, nou ja, dat is aardig, maar het heeft geen enkele betekenis. Maar daar gaat het nou juist over. Een van de belangrijkste beloften die God van oudsher gedaan heeft, had betrekking op de scepter van Juda, en daarmee vervolgens de troon van David en nog verder terug de troon van Adam, want zover moet je eigenlijk teruggaan. En dat dat een kwestie is van erfrecht, met betrekking tot troon en met betrekking tot macht. Ja, dat is zo, maar ja, u weet, dat hebben wij in onze cultuur officieel afgeschaft. Hè. Het heeft wat voeten in aarde gehad. Het is ook niet helemaal gelukt. Ik moet er altijd om lachen. Ik vind het leuk, hè? U weet hoe goed het was met Nederland. Het was altijd een republiek. En ze hadden altijd problemen met die Oranjes, weet u nog? En toen uiteindelijk de vijfde stadhouder van, onder de naam Willem, het bond maakte, toen dachten ze, nou gaan we er mooi vanaf. En het kwam goed uit, want de hele wereld stond in die dagen op zijn kop vanwege de verlichting enzovoorts. Onder het motto, hoe heet het ook weer? Vrijheid, gelijkheid en broederschap en wat het maar was allemaal. En als men niet gelijk was, ging de kop eraf, zodat alles toch weer gelijk was. Dat hebben ze letterlijk zo gedaan. Het had een haar geschild, dat was in Nederland ook zo gebeurd. En toen waren ze eindelijk van al die machthebbers af. En raad is wat. Toen kregen ze in Frankrijk, waar ze het hadden uitgevonden, om voor de hand liggende redenen, maar Ruben. Om voor de hand liggende redenen hebben ze daar het eerste geboorterecht afgeschaft. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar goed. Toen kregen ze in Frankrijk die korporaal, weet u nog, die Napoleon, die toen de macht greep. Want als het toch open ligt, dan en niemand het erft, zal ik maar zeggen, kan iedereen het grijpen. Dat weet u toch, hè? Ik heb nog een paar voorbeelden, maar die mag ik hier niet vertellen. Als niemand de macht heeft, dat is in kerkgenootschappen namelijk ook zo, als niemand de macht heeft, is er altijd iemand die hem grijpt. En dat is degene met de grootste mond of met de grootste kracht of wat het maar was. En dat is in Frankrijk gebeurd. Toen kreeg je dus dat gedoe over heel Europa met Napoleon. En toen wij in Nederland dan die zijn broer hadden, waar ik wij het geraakt, toen hadden we ineens een koning, weet u dat nog? De broer van Napoleon. Die werd hier koning in Nederland. Dat is maar 2, 3 jaar geweest, geloof ik, weet ik veel. En toen werd Napoleon verslagen en werden de Fransen eruit gejast. En dat was het. En toen moesten wij in Nederland weer verder. En dan zou je denken, nou, eindelijk komt dan democratie en dat soort dingen meer. En wat kregen we toen? Willem VI. En die werd koning Willem I. En toen hadden we een koning. En zo is de hele revolutie, de Franse revolutie, eigenlijk gewoon in Nederland mislukt, heeft er zelfs toe geleid dat we notabene een monarchie werden. Ik vind het nogal komisch allemaal, hoor. En dat je die dingen niet leert op school, dat laat zich raden, want het is natuurlijk het verhaal van één grote mislukking. Toch? Ja. Hoe je dat ook keer te wendt, het is absoluut anders afgelopen dan de bedoeling was. Maar ja, en nou willen we er niet meer vanaf, of toch? Ja. Na 200 jaar weten we het nog niet zeker. Maar al eeuwen is er één erfgenaam van de troon van David die om nogal wat redenen de hoogste, de oudste rechten heeft. En die leeft in eeuwigheid. Dat verandert dus niet meer. En hij zal die troon krijgen. Dat is beloofd voor zijn geboorte. Dat is meer dan 2000 jaar geleden, pak een beet, zoiets. En hij zal hem krijgen ook. En in die tussentijd geldt, de scepter zal van Juda niet wijken. En van David dus ook niet, want zijn huis zou bestendig zijn. En de clue is dat dat koningshuis dus nog steeds bestaat. Zij het dan niet florissant, maar dat was trouwens ook gezegd. Dat heb u waarschijnlijk ook wel eens gelezen. Het zwaard zal van uw huis niet wijken, liet de Heer zeggen tegen David. Koninkrijk zal bestendig zijn, maar het zwaard zal van uw huis niet wijken. Dus een geschiedenis van moord en doodslag. Dus je moet er ook niet al te hoog over denken. Maar waar je hoog over moet denken is dat God beloofd heeft en hij doet het ook. En hij zorgt daarvoor. En zo kom je dus toch nog soms aan een koning en een koningshuis ergens, terwijl eigenlijk niemand het wil. Hè? Ja, dat is in Engeland ook zo geweest, hoor. Het heeft vele malen aan een zijden draadje gehangen. Maar God vervult zijn belofte. Of het volk het nou op prijs stelt of niet. Of nou een goede koning of koningin is of niet. Het doet ook al weinig ter zake. God vervult zijn belofte. Dat zou je moeten vasthouden. Want tegen die achtergrond zijn deze psalmen geschreven, uiteraard. Daar heeft het mee van doen. En dus krijgen we nu eerst psalm 88. Niet zo'n vrolijke psalm. Al begint hij dan toch met: O Heere God, mijn heils. God van mijn zaligheid of God van mijn redding. Betekent, is die God die dan die redding, zaligheid zo je wilt, zou moeten geven. En dat is ook hard nodig. Bij dag, bij nacht roep ik voor u. De vraag is natuurlijk, wie is die ik die dan roept? En ja, dan krijg je het oude verhaal. Die ik is dan, ja, de psalmist. Maar daar zou ik me maar niet al te veel bij voorstellen. Dat heb ik trouwens altijd geadviseerd. Het doet niet zoveel ter zake. Men zou in de eerste plaats in het oog houden dat wie het ook was, op het moment dat de persoon in kwestie de psalm schrijft, is hij een profeet. Waarna de vraag is of het dan nog over hemzelf gaat of niet. En mijn antwoord is altijd nee, zijn eigen omstandigheden zijn de aanleiding tot het schrijven van de psalm. Zo gaat het bij die profetie altijd trouwens. Maar de inhoud ervan, ja, tenzij expliciet vermeld, gaat het niet over de schrijver van de psalm zelf. Dat wil zeggen, de woorden worden iemand anders in de mond gelegd. En wij kennen langzamerhand, want dit is al psalm 88 inmiddels, wij kennen langzamerhand de gedachte dat die woorden in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. Dat ligt ook voor de hand, want hij was in zijn dagen, en dat wist iedereen, de zoon van David. En omdat het toch tegen kerstfeest loopt, soms kun je dan leuk wat even wat dingen zeggen. Sommige dingen kun je rond kerst echt niet zeggen, maar sommige dingen gaat heel goed. Omdat het toch tegen kerstfeest loopt, u zou zich realiseren dat die term gij zonen Davids niet maar aangeeft van wie hij afstamde ergens in het verleden. Dat doet er ook niet toe. Het is een titel. Gij zoon van David. Gij erfgenaam van David. Het was zijn koninklijke titel, om zo te zeggen, binnen het Joodse volk in elk geval. Men zou zeggen koninklijke hoogheid. Hij was lid van de koninklijke familie. Hij was het hoofd van de koninklijke familie onder de Joden in die dagen. Dat dan die koninklijke familie er misschien niet zo koninklijk uitzag, ja, dat hebben we ook aan kerstfeest te danken, want het is geromantiseerd geworden. Dat moet ik met kerstfeest niet vertellen, maar het kan u nog net. Men heeft het geromantiseerd en wat mij frustreert altijd rond kerstfeest is dat men zich meester heeft gemaakt van de Christus. Want zolang hij een klein kind is, een babytje, is hij te hanteren. Daar kun je ermee wiegen en zeggen, ach gut, en dat soort dingen, weet u wel. En men heeft hem dus klein gemaakt. En dat is op zich onderwerp ook van heel wat, nou, liederen misschien niet, maar van coupletten eruit dan toch in ieder geval wel. Er staat in één bijbeltekst, hij is arm geworden om ons rijk te maken, maar hoe vaak het in onze liederen voorkomt, dat wil je niet weten. En hoe arm was hij eigenlijk als hij bij zijn geboorte al buitenlandse gezantschappen kreeg en die hem kwamen brengen goud, wierook en mirre? Wat dacht hij, zo'n klompje goud of zo? Nee, ik bedoel, daar zit een boel aan vast. Men ontneemt hem daarmee zijn waardigheid als erfgenaam van dat koninklijk huis. Want dat was hij wel degelijk, uiteraard. Zie? Maar men heeft hem klein met arm gemaakt. En Jozef was een timmerman, terwijl iedereen weet dat wat je dan vertaalt met timmerman, dat is in de praktijk gewoon een bouwondernemer. En ik weet wel dat dat wat kleiner was dan tegenwoordig, maar ik denk ook dat er minder banken bij betrokken waren dan. Dus mij zegt het allemaal niet zoveel. Ik beschouw hem niet als arm. Hebben zich wel eens afgevraagd hoe de heer eigenlijk aan zijn inkomsten kwam? Hij collecteerde in zijn samenkomsten. Dat geloof u toch zelf niet, hè? Waar kwam het dan vandaan? Er zat kapitaal in de familie. Ik denk dat het totaal verkeerd wordt ingeschat. En dat men zich in die dagen heel goed bewust was wie hij was. Het is zelfs door zijn vijanden nooit ontkend. Ook niet door de Joden, die de spreekwoordelijke vijanden zijn van de heer Jezus, uiteraard. Ze hebben nooit zijn afstamming in twijfel getrokken. Althans niet die van Maria, daar gaat het maar even om. Nooit in twijfel getrokken, nooit bestreden dat hij was uit het huis en geslacht van David enzovoort. Dat staat zo historisch vast, dat kan niet missen, dat is nou een keer zo. En met die waardigheid werd hij ook inderdaad behandeld. Nee, zelfs door iemand als Pilatus. En ik denk koning Herodes ook eigenlijk. Maar, toe maar. Maar lees het maar, dat moeten we bewaren weer voor Pasen of voor Goede Vrijdag dan. Maar, ja, wij lezen daaroverheen omdat we bevooroordeeld zijn doordat het verhaal geromantiseerd geworden is. Maar deze woorden worden dus in de mond gelegd van, in elk geval, net als alle andere psalmen, in de mond van de Heere Jezus. Dat neemt niet weg. Dat de best kan zijn dat de historische omstandigheden zijn die van Israël in de ballingschap, dat wil zeggen de slavernij in Egypte. Maar dan moet je wel weten en je bewust zijn dat God riep Abraham en beloofde hem dat hij vader zou zijn van vele volkeren. En dat vele malen herhaald. En vele koninkrijken en koningen, monarchieën, zouden uit hem voortkomen. Hetzelfde wordt gezegd tot en over Sarah, wie haar naam dan ook inderdaad betekent vorstin, dat weet iedereen, hè? De tsaar, de tsarina. Sarah, dat is gewoon hetzelfde woord. Ja, en dan heb je nog de volgende generatie. Die beloften worden herhaald aan Isaac. En niet in de laatste plaats ook aan Rebecca, overigens. Ik weet niet meer wat in het Nederlands staat, maar in het Engels heb ik ooit gelezen van myriaden van afstammelingen enzovoort, van volken die uit haar zouden voortkomen. Nee, ze wordt gezegend terwijl ze vanuit haar dan onderweg gaat naar Isaac. Dan krijgt ze de zegen mee van thuis. En er wordt eveneens gewacht gemaakt van al die volkeren en koninkrijken en dat soort dingen meer. En daarna wordt het herhaald aan Jacob. En raad eens wat, die komt met hele misbogen in Egypte terecht. En daar raken ze in slavernij. Het begint goed met Jozef, dat hadden ze niet op gerekend, want het had natuurlijk toch eigenlijk Juda moeten zijn dan. Maar ja, ging via Jozef, van wie het eerste wat gezegd wordt in verband met koningschap. Ze komen dus via dat koninklijke niveau en via de farao komen ze in Egypte terecht. En daar stort het zaakje ineen, want ze zijn er maar betrekkelijk kort geweest in Egypte, tot aan de uittocht was 215 jaar. Het is dat u het weet, want er worden grotere getallen voor opgegeven, maar dat berust op enige rekenfouten. Sorry, 215 jaar. En in die tijd worden ze van een koninklijk volk, een bevoorrecht volk, worden ze een volk van slaven. En worden ze langzamerhand dus, er worden pogingen in het werk gesteld om hen uit te roeien enzovoorts. En daar heb je dus dat koninklijke volk. Want dat is het, hè. En ik wijs er maar op dat de naam van Sarah ook zit in de naam Israël. De vorst met God wordt het wel vertaald. Dus je moet een keuze maken als je het wil vertalen, maar het zit erin, inderdaad. Van staat later ook, hè, over Juda heerst er nog met God, of wat er maar stond precies, als toespeling op de naam Israël enzovoort. Er was dan dat koninklijke volk. En je kunt dus, als je kunt zeggen dat deze woorden van die psalmen niet alleen gelegd wordt in de mond van de Heer Jezus, maar in de mond in het algemeen van het gelovig overblijfsel in welke tijd dan ook, dan kan het dus ook, als die psalm tenminste zo oud is, kan het ook gelegd worden in de mond van een, laten we het maar noemen, dan gelovig overblijfsel in Israël in de dagen van de Egyptische slavernij. En dat daar iets was als een gelovig overblijfsel, nou, ontmoet dan maar even de ouders van Mozes. Bijvoorbeeld. Er zullen er dus wel meer geweest zijn. Want ja, die kenden de beloften die God gedaan had. Je weet wel, de berust in de familiestukken, zal ik maar zeggen. Daar stond dat in. Over het, gij zult vreemdelingen zijn en ze zullen u verdrukken 400 jaar lang. En daarna zult gij wederkeren. Het vierde geslacht, of wat het maar was, hè? Zoiets. Hè? Beloften aan Abraham waren dat al, hoor, overigens. Zodat ze 400 jaar, 430 jaar eigenlijk, na het verbond met Abraham uittrokken uit Egypte. Dat was het. Maar goed, hoe dan ook, die beloften waren daar. Degenen die dat gekend hebben, die vooral, ze hebben alle reden om de Heere aan te roepen als de God mijns heils. Ze zeggen, Heer, ik roep tot u. Geef ons verlossing. En de Heer zorgde ervoor en stuurde een verlosser, weet je nog, ik heb het gewoon over de geschiedenis. En dat werd dan Mozes, maar ja, toen kwam die verlosser en toen wilden ze hem niet. Dus toen kwam hij maar in tweede instantie. 40 jaar later, dat gij toch een prachtige uitbeelding is van de wederkomst van Christus dan toch, of niet? Van een eerste en een tweede komst. Zodat je ziet dat het Oude Testament daar toch iets over bevat, hè? Over eerste en tweede komst, ja. Het wordt niet expliciet geleerd, denk ik, maar het wordt wel geïllustreerd. Maar vanuit die situatie roept men dat diezelfde woorden een rol zullen spelen in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen in de dagen van de grote verdrukking, 70ste week van Daniel, wanneer het maar is. Ja, geloof ik ook, ja, dat je die woorden daar net zo goed op van toepassing zijn. Dat is met al die andere psalmen ook zo, toch? En in laatste instantie denk ik dan ook nog aan ons in onze dagen. Of vind ik dan dat het met onze ellende feitelijk nog wel meevalt als je dit allemaal leest. Maar je moet vooral de geschiedenis van de christenen en van het christendom niet uit het oog verliezen. Want zoals Israël verdrukt werd, zo zijn ook de christenen verdrukt geworden en in sommige landen tot vandaag. En dan is dat gebed ook van toepassing. Ik denk dat velen geneigd zijn dit gebed als hun eigen gebed te maken. Los van wat er dan in vers 1 staat natuurlijk. Los van die introductie. Alleen erg troostvol is het dan niet. Omdat ja, die psalm houdt op bij duisternis. Het wordt hier niet licht. Dat is pas in de volgende psalm. En dan wordt men geconfronteerd, hoe dan ook, met de Messias. De koning van Gods wegen aangesteld en verordineerd enzovoort. En voor ons zou dat betekenen dat we uitzien naar de wederkomst van Christus. In elk geval. Zijn komst alsnog om zijn koninkrijk te openbaren. Maar de psalm leert nog heel wat meer. En die zegt dat het koninkrijk er altijd is. En dat de scepter van Juda sowieso niet wijkt. Maar daar hebben we het nou nog niet over. Dus dan lees ik weer verder de psalm. O Heere God, mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen. Neig uw oor tot mijn geschreeuw. Want mijn ziel is der tegenheden zat. Tegenheden, ik vind het een mooi woord trouwens. Voor alles wat tegen zit, hè? Ja. Mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Waaruit je geacht wordt te begrijpen dat ziel en leven synoniemen zijn dus. Lijkt me duidelijk, hè? En daarna, het reikt tot aan het graf. Wil gewoon zeggen dat het leven geen andere toekomst kent dan dat graf. Dat wil zeggen gewoon in de praktijk de dood, daar gaat het naartoe. Ik weet niet waarom men dit nou met graf vertaald heeft. Persoonlijk vind ik het wat slordig. Niet dat het incorrect is, laat ik dat meteen zeggen, maar er staat Sheol. Sheol, dat is het Nederlandse woord hel. En het betekent zoveel als kelder. Een lage plaats, een verdieping, onder. Hè? Dat heet een hel. Dat is het gewoon in het Nederlandse woord. Dat wil zeggen dat wat onder de aarde is feitelijk. En daarmee kan het het dodenrijk zijn. Maar dat is een abstract begrip, dat begrijpt u. Het kan ook het eventueel het graf zijn, omdat dat geacht wordt ook onder het aardoppervlak te zijn. Dat kan ook de bergwand zijn, maar dan loopt het aardoppervlak wat steil omhoog. Dus ja, maakt niet zoveel uit. Maar strikt genomen, het is het brede begrip, Sheol, naar beneden gezonken. En het lijkt mij dat men het met hel had moeten vertalen. Maar daarna lezen wij meteen verder. Ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen. Dat is een van de synoniemen voor dodenrijk. Er zijn er nog een paar meer, maar die ga ik echt niet bespreken. De put, weet je nog. En wat het maar was. De afgrond is er ook trouwens nog eentje. En hier heet het de kuil. En dit woord betekent niet alleen maar kuil in de zin van een gegraven kuil, maar het is meer een kuil in de zin van een gevangenis. Zoals we die kennen van, nou ja, uit de geschiedenis van Jozef, lijkt me een goeie. Werd in een kuil geworpen. En Jeremia en Daniel, er liepen nog leven in ook. Maar het is een kuil, maar tegelijkertijd een gevangenis. Dan heb je nog, weet die gevangenis ook alweer in Rome? Zo'n heel diep gat. De Marmartijnse. Moet je even naar Renate kijken, die weet het allemaal. Ja, oké. Ik ben gerekend met degene, of gerekend tot, of toegevoegd aan degene die in de kuil nederdalen. Het wordt als iets bijzonders beschouwd. Het wordt beschreven alsof het zo niet hoort. Zo van, ik behoor niet gerekend te worden met degene die in de kuil nederdalen. De reden daarvoor is dat degene die aan het woord is kennelijk zich bewust is van beloften die God gedaan heeft. En dus, dat kan nooit aflopen in het graf. Het kan nooit aflopen in de dood. Of het spoor of de weg, ik bedoel het heel overdrachtelijk, kan dus niet doodlopen. En toch ziet het er zo uit, blijkbaar. En vandaar dit gebed. Ik ben toch niet als al die anderen? Niettemin, ik word gerekend tot degene die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is. Waarbij het woord man een te zwakke vertaling is. Dat is niet noodzakelijk weer verkeerd, maar geber. Geber, dat zijn de geweldigen. Het is niet maar een man of een mens, maar een krachtig mens. Alleen dat begrip kracht is hier uit het woord verdwenen, helaas. Maar ik ben geworden als een krachtig mens die krachteloos is. Hij had kracht moeten hebben. En dat is dus weer hetzelfde verhaal. Het hangt samen met de beloften die God gedaan heeft. Nou ja, ook aan de Heer Jezus dus. Maar ook in het algemeen aan Israël. Het is van beide geldt een geschiedenis die een aflopende weg was en die inderdaad falikant misliep. Maar het punt is dat uit de dood opstanding zou zijn, nieuw leven zou zijn enzovoorts. En dat wordt alleen tot stand gebracht door God zelf. Nou, zo gaat hij verder, hè? In vers 6. Afgezonderd onder de doden. Afgezonderd onder. Afgezonderd. Ik zou, als ik het nu moest vertalen, zou ik zeggen uitgezonderd. Maar dan is het ook weer niet goed, natuurlijk. Het punt is dat iedereen die doodgaat, wordt daarmee afgezonderd. Uitgezonderd. Dat wil zeggen, dan zit hij zonder. Dan hoort hij er niet meer bij. Dat is de betekenis van die term. dan maakt hij geen deel meer uit van de levende mensheid, van de wereld, deze volkerenwereld, enzovoorts. Dat is de betekenis van het afgezonderd. En bij mijn beste weten, dat onder staat er ook niet eens. Met andere woorden, afgezonderd, namelijk dood. En daarmee eruit gezonderd. En het wordt toegelicht, gelijk de verslagenen die in het graf liggen. En de verslagenen wil zeggen dat ze geslagen zijn, doodgeslagen namelijk, gedood. En die liggen in het graf. En dit woord graf is inderdaad consistent, dat wil zeggen dat is keber. En dat is het woord voor een fysiek graf. En Sheol, vertaald met graf in vers 4, is weliswaar ook de dood, maar niet noodzakelijk fysiek. In de praktijk lopen die termen door elkaar, want je kunt spreken over het graf en niet een letterlijk tastbaar graf bedoelen. Dat kan toch? Ja. Dus die zijn overlappende begrippen, maar als je het strikt neemt, het een is een abstract begrip, Sheol, hel, Hades, onderwereld, hoe je dat maar vertaalt. En het andere is gewoon het fysieke graf. En dat is dit hier, keber. Gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt, en zij zijn afgesneden van uw hand. Je moet je goed realiseren dat wat God doet, doet hij in de wereld, doet hij met levende mensen. En voor zover wij deel zouden krijgen aan het werk Gods, moet dat tijdens ons leven gebeuren. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Die is leuk om te onthouden, omdat die meteen ook het idee van die leer van alverzoening tegenspreekt. Want dat is een leer die zegt dat men alsnog een tweede kans krijgt. Hierna ergens. Maar een herkansing is er niet bij. Het moet gebeuren zolang ik nog ben. Staat er ergens van. Ook in een van de psalmen trouwens. Hè? In het land der levenden verkeer. Daar gaat het om. En als men hier zich onderwerpt aan de Heer, dan zal de Heer uiteindelijk, dat is de algemene regel die nu volgt, zal de Heer uiteindelijk op de jongste dag alsnog eeuwig leven geven. En dat is via dus opstanding uit de dood. Maar als men de Heer wil dienen en als de Heer in ons verheerlijkt zou worden, ja, niet in de dood, in het leven. Oh, dat doet me eraan denken, dat moet ik even u voorlezen. Filippenzen even opzoeken, dat kan nou mooi even. Filippenzen 1, vers 20. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te alle tijd alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Maar door te sterven wordt Christus echt niet groot gemaakt in ons lichaam, hoor. En anders, ja, anders zou ik zeggen, ga dan maar even kijken. Nou ja, goed, ik weet wel dat het beroerd klinkt, maar ja, wat dan? Daar is niks heerlijks aan. Aan een dood lichaam bedoel ik. Maar dat zegt hij ook niet. Wat er feitelijk staat is dat Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Hetzij door het leven heen. Te allen tijd alzo ook nu stond er toch. Hetzij door het leven heen. Niet maar door te leven. Maar door actief te zijn in het praktische leven van de apostel zou Christus groot gemaakt worden. Maar consequent, hetzij door de dood heen. Dat wil zeggen niet in de dood en ook niet door te sterven, maar er doorheen. Want daar gaat het om uiteraard. Hè? We hebben een paar keer meer die uitdrukking in de Bijbel. Ik zeg altijd, dat is dia, gevolgd door een genitivus, sorry, het Griekse dia, door. gevolgd door een tweede naamvalsvorm, betekent doorheen. Dat wil zeggen, erin en eruit. Wij zijn met God verzoend door de dood zijn zoons. Ja, nee, door zijn sterven zijn wij verloren. Maar door zijn dood heen, in zijn opstanding dus, erin en eruit, en doordat hij die weg er doorheen ging, zijn wij met God verzoend, enzovoort. En zijn wij verlost van degene die het geweld des doods had, enzovoort. Dit is Hebreeën 2, waar die dingen zo staan. En dan nog één, want het, vers 21, want het leven is mij Christus. Het praktische leven dus. En het sterven is mij gewin. En die is voor de variant die zegt dat als wij, of wie dan ook, als wij overlijden, dan zijn wij vanaf dat moment als niet bestaande. Dat heet de levende zielenslaap. Ik weet niet waarom ze dat zo noemen. Maar goed, dan zijn wij buiten bewustzijn enzovoorts. En als één keer de dag aanbreekt, ik weet niet welke, maar als dat dag dan aanbreekt, dan gaat de stekker er weer in, zal ik maar zeggen. En dan worden we allemaal weer wakker. En dan blijft het dus toch waar, als we onze ogen hier sluiten, dan gaan ze vervolgens aan de andere kant open. En dat daar misschien een paar duizend jaar tussen zit, ja, daar merk je niks van, maak je geen zorgen. Je wordt dan pas weer wakker en dan vraag je meteen hoe laat is het. He? En tot hoe laat kan ik ontbijten? Maar zoiets. Dat is de leer van de zielenslaap, omdat men problemen heeft met het idee dat men zo lang moet wachten op de jongste dag of waarop, of op de wederkomst van Christus dan ook maar. Maar zo los je het probleem niet op, zo maak je het alleen maar erger. Maar als Paulus zegt, het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin, dan betekent dat dus dat dat gewin inhoudt dat hij wel degelijk bij de Heer is dan en actief. Want anders zou het zonde zijn van zijn tijd. Dan had je net zo goed meteen in slaap kunnen vallen. Maar daarvan zegt hij steeds, nee, we zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Laat ons in de dag wandelen en de tijd uitkopen, terwijl de dagen boos zijn. En dan zeggen, sterven is mijn gewin. De zonde van de rest van je leven. Dat je opgeeft. Dat is dus niet zo, hè. Nou, dat wou ik even zeggen nu we het hebben over dat door de dood enzovoort. En in verband met degenen die in het graf liggen, die worden niet meer gedacht. Dat wil zeggen, die zijn buitenspel gezet. Ja, uitgeschakeld. En ze zijn afgesneden van uw hand, met de woorden van Psalm 88, vers 6. En zo wordt dus... zo schrijft de Heer, dus als ik sterf, dan is het over. Dat is natuurlijk niet waar, er is een vervolg op. Maar zo zou het dan zijn. En hetzelfde geldt voor de lui in die ballingschap in Egypte. Voor zover ze enig nationaal besef hadden, of familiebesef, of iets dergelijks. Als dragers van de belofte, zullen ze zeggen, nou ja, wij gaan hier alleen maar dood. En het wordt er niet beter op. En dat was het dan. En God belofte aan ons gedaan. We worden hier uitgeroeid. We komen hier om. We bezwijken onder het juk dat we moeten dragen. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd. Is er ook een bovenste kuil? Er zal vast iemand wel eens wat over geschreven hebben. Dat je dus minstens twee kuilen hebt. Per slot schrijft ook iemand over dat we 2, 3, 4, zelfs 7 hemelen hebben. U weet wel, het hemelse en het overhemelse. Dan wel het bovenhemelse en wat het maar was allemaal. Gradaties, ja. Er zijn ook lui die denken dat de Heer in wat geopenbaard heeft. En die hebben inderdaad geschreven over 7 hemelen. Niet gehinderd door het idee dat dat een uitvinding is van de islam. De 7 hemelen. En er zijn er ook die geschreven hebben over het dodenrijk. En het waren ook 7 lagen dan dus. Ja, dat heeft iets met strafmaat te maken waar je dan terechtkomt. In welke verdieping. Maar dit onderste kuil betekent gewoon laag, zo laag mogelijk. Dat is het dodenrijk dus nog steeds. Met dichterlijke termen, zo u wilt. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd in duisternissen. Want duister is dood en dood is duister. Is geen licht. In diepten. En dan heb je weer een paar synoniemen bij elkaar. Men verkeert in de macht van de dood. En dan vers 8. Uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren. Baren, dat is, als zelfstandige naam, het zijn het golven. Maar wij noemen ze brekers. Of kent u dat woord niet? Dat kennen jullie toch? Een breker. Dat is zo'n grote golf. Nou ja, dit Hebreeuwse woord hier betekent ook zoveel als een breker. Dus dat lijkt me een goede vertaling dan ook. Hè? Dat wil zeggen golven die dingen stuk beuken. Brekers. Ja. Dat zou de meest letterlijke vertaling zijn. Dan vind je nog een verwijzing naar Sela, voor wat het waard is. Want ja, je krijgt natuurlijk toch in de toekomst een verzameling. Dus rond de wederkomst van Christus krijg je een verzameling van Israëlieten, zeg maar, gemakshalve. Want om de details gaat het me nou niet. Die verzameld worden in de woestijn, in Petra. En het klinkt altijd positief. Een plaats haar van God bereid. Maar ik moet u zeggen dat naar Bijbelse maatstaven dat hele Petra beschouwd wordt als één groot graf. En als je er geweest bent, weet je wat erover gaat. En als je erover leest, lees je meteen over. Er zijn zoveel, duizenden, tienduizenden, weet ik veel, heel veel graven. Want ze noemen elke grot naar, noemen ze een graf. Terecht of niet, dat weet ik niet. En verder wordt heel dat Petra geacht een dalketel te zijn. Een verdieping in het terrein. En dus inderdaad een kuil. Vandaar dat er ook veel water is, maar goed. En vandaar een goede locatie dan toch van oudsher voor een stad. Maar het wordt geacht één graf te zijn. Een rots, Sela. Een rotsgraf. En het heeft dus twee kanten. De ene kant is de dood en de andere kant is toch een veilige plaats. Aan de andere kant weer. Waaruit men inderdaad zou uittrekken, overigens. En dan staat er, mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Dat wil zeggen, mijn relaties zijn weg. En ik denk nog altijd aan het volk in de woestijn. Maar ik denk ook aan de Heer Jezus. Want die zat met dezelfde omstandigheid. De vraag was, wie zijn dan zijn bekenden eigenlijk? En wat is dan zijn familie? En welke relaties onderhield hij dan eigenlijk? Uiteindelijk komt er toch een heel eenzame man uit naar voren. Dat weet u toch. Hè? Ongeacht dat er sprake is van 12, dan wel 70, dan wel 500 discipelen. Maar toen hij gekruist werd, staat er uitdrukkelijk, hij was alleen. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Zo is Israël ook vergaan in Egypte. Ze kwamen daar toch als allochtonen binnen, zal ik maar zeggen. En daarmee waren alle banden met de oorsprong van de familie waren afgesneden. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Dat kun je wel zeggen, ja. Dat is een grote gruwel. Om te zien wat er met zo'n volk of met zo'n familie of met zo'n man gebeurt. Ik ben besloten, en dat betekent gewoon wat het lijkt te betekenen. Ik ben opgesloten. Dat is het, in de Statenvertaling is dat het woord, hè. Besloten, zoals van Israël staat, dat het ooit besloten was onder de wet. In Galaten 3 is dat. Ik ben besloten en dus, nog een keer hetzelfde, en kan niet uitkomen. De weg loopt tot in de dood, daar zo ziet het eruit en daar houdt het op. En inderdaad, de weg liep tot in de dood, maar het hield niet op. Ook voor Israël in die historische omstandigheden niet, uiteraard. En ik geloof niet dat ik er nog bij hoef te vertellen dat de uiteindelijke verlossing van Israël uit Egypte dan toch in hoge mate een uitbeelding is van opstanding uit de dood. Het overwinnen van de dood, niet voor niks moesten ze, het was notabene nog een omweg ook, maar moesten ze door de Schelfzee, hè? Nee, er was een veel eenvoudige route, maar ze moesten die route. Door die Schelfzee, vanwege het teken wat de Heer daar aan hen zou doen. Afdalen in de diepte en er weer uit boven komen. Het was trouwens niet eens een Schelfzee. Want bij Schelfzee denk je weer aan ondiepte. Hoe kom je er ooit af, hè? Het was diep. Het was een paar honderd meter diep. Bij nader inzien. En het was geen Schelfzee, maar een andere keer leg ik dat wel weer uit. Het was niet Schelf, het was weer. Dat zit hem in het woord dat gebruikt wordt, niet alleen, maar daar ook in. Maar ook in hoe het in de Bijbel gebruikt wordt en eventueel vertaald wordt enzovoort. Het was geen Schelf, geen riet, dat heeft men ervan gemaakt. Het was weer dat in het water dreef, het was de zee. De echte Rode Zee. Nou ja, het was de Golf van Aqaba. Maar niettemin een uitloper van de Rode Zee, ja, precies. En zo wordt het in de Bijbel ook beschreven. Maar het is een uitbeelding van dood en opstanding. Door de wateren, de spreekwoordelijke wateren van de dood. Nee, natuurlijk kon dat niet, maar het is wel gebeurd. Maar het is dan ook een wonder van God. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Het was ongeveer wat Israël toen zei, ook toen ze daar aankwamen. Herinner ik, kwamen ze bij Nuweiba, tenminste dat denk ik. En dan, ik heb ooit die weg, dwars door die woestijn, een keer gereden. Het was niet met de groep, hè? Dat kon niet. Nee. Maar ik heb hem ooit gereden door die woestijn en tussen die bergen door. Ik begrijp precies wat de Bijbel erover zegt. En wat Flavius Josephus erover schrijft. Van dat over die bergen, boven die bergen, waar allemaal die Egyptenaren die keken. Waar gaan ze naartoe? Ik kon het allemaal helemaal volgen. Dus de Egyptenaren achter en opzij en rondom. En dan kom je die weg uit. En dan... Ja, een strand. Ja, betrekkelijk klein. Maar niet in een strand. En dan de zee. Je kunt geen kant op. En dat lees je dus ook in de Bijbel. Hè? We zitten opgesloten, we kunnen nergens meer heen. Nou ja, maar het kon wel. Het ging dwars door de Schelfzee heen. Hè? Prachtig vind ik zoiets, ja. Ik praat er natuurlijk makkelijk over. Maar het is natuurlijk een verschrikkelijk groot wonder dat dat gebeurd is. Hoezeer je misschien in staat bent om het verschijnsel als zodanig op een of andere wijze natuurkundig te verklaren, dan nog blijft het een wonder. Dat komt niet regelmatig voor, zal ik maar zeggen. Echt niet. Nee. En dus het is gewoon een wonder, ja. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Er is geen andere weg. Nou ja, zoiets heb je straks in Sela dus ook, hè. Om even terug te grijpen op Sela. Aan het begin van dit vers, om zo te zeggen. Dat is officieel ook een besloten kom. Omgeven door woestijn. Waarin men geacht wordt veilig te zijn. Maar eruit komen, en toch zal men eruit komen. Hè? Ja, door de sik. Ja, de weg omhoog, het is niet voor niks... Een weg omhoog als hij eruit moet, ja. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. In de zin van, help, red mij. En bij het woord verdrukking moet ik nog weer even denken aan Machalat Leanot in vers 1, weet u nog? Want die beide woorden... Die hebben die betekenis, die van beschadigen, ontheiligen, onteren. Dat was Galat. En Leanot komt van verdrukken of verdrukking. Dan wel van een last opleggen of afhankelijk maken. Het zijn woorden die perfect passen op de situatie van Israël en Egypte. Daarom hebben de orthodoxen daar ook geen twijfel over gehad, dat het in de eerste plaats over die slavernij in Egypte handelt natuurlijk. Maar het is profetisch voor de weg die het volk zou gaan. Een koninklijk volk, een priesterlijk volk, want dat zou het dan toch zijn. Het zijn weliswaar termen die pas bij Mozes gebruikt worden. Maar de suggestie daarvan, die vind je wel degelijk bij Abraham, Isaac en Jacob en eigenlijk al bij Adam. Dat van dat koninklijke, zal ik maar zeggen. Maar, ziet er verkeerd uit. Zult gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Vraagteken. Dat zijn retorische vragen. Ik vind ze prachtig. Want zoals ze er staan, word je geacht te zeggen, nee, dat niet. Dat lijkt wel erg onwaarschijnlijk, moet je dan zeggen. He? Maar ja, het antwoord is natuurlijk, ja, dat is wat de Heer zou doen. Ze alsnog daaruit redden, wat naar de mens onmogelijk was. Het wordt allemaal gebagatelliseerd, ook die uittocht uit Egypte al. En de opstanding van de Heer Jezus wordt natuurlijk sowieso ontkend. Maar de uittocht uit Egypte wordt ook gebagatelliseerd. Hè? Men plaatst het eerst in een verkeerde tijd. En daarna wordt het wat makkelijker om het verhaal weg te redeneren. Maar in werkelijkheid betekende het de verlossing van Israël uit Egypte de ondergang van het Egyptische wereldrijk van die dagen. Kortom, het was helemaal niet mogelijk naar de mens gesproken. En toch gebeurde het. En verder, het was maar niet een handjevol mensen. Als het 600.000 mannen waren, waarbij vrouwen en kinderen niet meegerekend werd, heeft iemand uitgerekend, dan moeten het zo'n beetje 2,5 miljoen mensen, 3 miljoen mensen geweest zijn. Ik sta er niet voor in hoor, ik geef daar geen garantie op. Maar het is nogal wat. Een complete volksverhuizing. En die trekken dan dat rijk uit, waarbij het rijk zelf ten onder gaat. Want zo was het eigenlijk, hè. Dat was de ondergang van het zogenaamde Middenrijk, maar laat maar zitten. En daarna trok het hele zaakje ook nog helemaal door die golf van Akkabe heen. Die op die plek althans droog viel. Dus ja, het zijn grote dingen. Maar het is de uitbeelding van iets wat nog veel groter is, namelijk de opstanding uit de dood. Het is die verlossing die waarover gesproken wordt en die ook wordt toegepast in de volgende psalm. Op met name het huis van David, dan wel het huis van Juda. Bij vers 11 waren wij, zult gij wonderen doen aan de doden? Of anders gezegd, want daar komt het op neer, zullen de overledenen opstaan, zullen zij u loven? En het antwoord is ja. Want fundamenteel, daar komt het op neer, de weg naar de vervulling van de beloften Gods loopt via dood en opstanding. Dat geldt voor alles en iedereen, maar fundamenteel en in de eerste plaats geldt dat voor de Heer Jezus Christus zelf uiteraard. De zoon van David, degene die recht heeft op de troon en de scepter. Want daar komen wij in Psalm 89 bij terecht. Vers 12, zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Zal uw getrouwheid verteld worden in het verderf? Waarbij het woord verderf natuurlijk ook weer een synoniem is voor de dood. Hè? Hier staat weer gewoon keber, het graf. Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis? Heb je er nog een? En zal uw gerechtigheid verteld worden in het land der vergetelheid? Nou, dan verzin ze maar, denk ik wel eens, al die verschillende uitdrukkingen voor de dood. En let er dan op dat deze ene vraag vele malen geformuleerd wordt. Hè? Gerephrased wordt, zeggen de Engelsen. Dezelfde vraag wordt opnieuw geformuleerd met andere termen. Maar de herhaling daarvan, dat is het dode punt. Een beetje lastige uitdrukking dan, maar dat is waar het over gaat. Hè? En het is ook het centrum, het hart van de psalm. Waarmee dus met grote nadruk gezegd wordt, wat er ook gebeurt, het eindigt toch in de dood. Maar zal dan wellicht, want men zou de vragen toch redelijk serieus nemen... zal dan wellicht daarna pas het woord van God, de belofte van God, vervuld worden? En het antwoord is uiteraard ja, dan pas ja. Definitief, zo zal het gaan. En dus, vers 14, maar ik, Heere, dat had ook gewoon kunnen zijn, en ik, in plaats van maar... Ik, Heere, roep tot u en mijn gebed komt u voor in de morgenstond. Dat wil zeggen de hele dag door, hè? Ja, van 's morgens vroeg af. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt u aanschijn voor mij? Het zijn woorden die lijken op... mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verren zijnde van mijn verlossing... En woorden van die strekking die we al zo vaak zijn tegengekomen. Het lijkt er dus op alsof God niet verhoort. En dat komt omdat wij denken dat God het gebed moet verhoren voordat wij sterven. Maar het gebed wordt pas verhoord daarna. En dat geldt op alle niveaus. Hè? In de inleiding heeft onze broeder daar ook min of meer over gesproken. Zolang je vasthoudt aan dit oude leven en dus... een beroep doet op de wet en wat het allemaal maar was. Zolang je aan dit oude leven vasthoudt... ja, dan kun je dat gebed dus eigenlijk wel vergeten. Want dat gaat niet gebeuren. Als je niet wil loslaten eerst... dan kun je niet wat anders aanpakken. Dat is het eigenlijk, hè. Zolang die tafel vol drek is... nee, ik citeer hem uit... De zaai 28, hè. Zolang die tafel vol drek is, waar moet de Heer het zetten? En dat is waar het altijd over gaat, hè. Of zoals het in Romeinen, vind ik het een hele mooie uitspraak... in Romeinen zegt de apostel Paulus... de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt... van de wet der zonde en des doods. Maar hoe kom je van die wet der zonde en des doods af? Door je vertrouwen te stellen op de wet van de geest des levens... door te gaan leven uit de beginselen van het nieuwe verbond. Of met nog andere termen van de apostel... door te naderen tot de troon der genade. En daarvoor te knielen in plaats van voor de wet enzovoorts. Kortom, het is ook wat de frustratie van de apostel... in zijn relatie tot de Korintiërs. Hij zegt, ik heb niet voorgenomen anders te weten onder u... dan Jezus Christus en die gekruist. Maar zolang ze dat niet geaccepteerd hebben... zullen ze geen stap verder komen. Eerst moet je van het oude af, want dat kruis wil zeggen dus... dood voor de wet, voor de zonde, voor de wereld, enzovoorts. Zolang je dat niet geaccepteerd hebt... ja, kan er geen sprake zijn van een leven in gemeenschap met de Heer... en van dienstbaarheid aan de Heer zelfs maar. Hij maakt ons bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dus je vasthoudt aan het oude... ja, dat gaat dus niet. En zolang wij hechten aan deze oude wereld en ons daarop richten... hoe goed de bedoelingen dan in zichzelf ook mogen zijn... daar doe ik niks aan af... maar dan ben je geblokkeerd. Dan komt die verlossing niet. Die is pas voorbij de dood. Ja, en dus zegt de apostel... hij schrijft het notabene aan iemand als Timotheus... hij zegt, grijp naar het eeuwige leven. Dat had hij wel, maar je moet het ook willen leven. En dat is niet het oude. Want de Heer doet het op deze manier. Via de dood namelijk. En dan komt die verlossing. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aangezicht of uw aanschijn? Ja, aangezicht had ook gekund. Waarom verbergt gij uw aanschijn voor mij? Wel nu, die verlossing komt pas laat. Dat wil zeggen, die komt pas na de dood. Het moet eerst helemaal hopeloos zijn, ja. Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Van der jeugd aan. Wel, dat geldt voor Israël. Het is, God riep Abraham uit Ur der Chaldeeën en de Hebreeën vat het een beetje samen. En zegt, nou ja, Abraham, Isaac, Jacob, dan heb je al drie generaties. Die zijn weliswaar in het geloof gestorven, maar hebben de belofte dus niet verkregen. Er was wel van alles aan hen beloofd, maar in hun dagen zijn die beloften aan hen niet vervuld. Dat moet dus nog gebeuren in de toekomst. Maar van begin af aan, de geschiedenis van Israël... Ja, het is een gedoe, hoor. Dat gedoe met Isaac en Ismaël... en de volgende generatie het gedoe met Jacob en Esau. Ze stonden elkaar naar het leven. En daarna kreeg je bij Jacob die zonen die elkaar naar het leven staan. En dan heb je die geschiedenis van Juda... maar je hebt nog een paar van die zonen die niet deugen, zoals Levi... Benjamin trouwens ook niet, hoe lief jongetje het ook geweest schijnt te zijn in de dagen van Jozef. Maar hij was als een wolf, verscheurende, zegt vader Jacob. Hoewel het zijn lievelingetje was. Maar, hè. En van Levi en Simeon zei hij, ik zou niet graag in hun raad verkeren. Ik wil niet horen wat ze met elkaar overleggen, want het kan niet door de beugel. Maar ja, die bestond toen nog niet, die beugel. Ja. Dat is een latere uitvinding. Weet je wat het is, die beugel? Nee? Hadden ze vroeger aan het raadhuis zo'n beugel. Alle loslopende honden werden gevangen. En als ze klein genoeg waren, konden ze door de beugel. Dan mochten ze door. En als ze te groot waren, dan konden ze niet door de beugel. En werden ze afgemaakt. Ja. Hè? Ja. Dat is de beugel. Nou goed. Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodsbrakende staat er. Bij zulke woorden ben ik altijd heel benieuwd wat er nou eigenlijk staat in de grondtekst. Maar deze betekent gewoon zoveel als uitademen. Gava is gewoon uitademen. Maar kennelijk is die idee van de laatste adem uitblazen. En dus wordt het doodbrakende, of ademende eigenlijk. Ik draag uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Dat was duidelijk. Uw hittige toornigheden gaan over mij, uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen zij mij als water. Tezamen omgeven zij mij. Hoe kun je het allemaal zeggen, denk ik wel eens. Zo stond het ervoor. En zo staat het er eigenlijk ook voor met de mens in het algemeen natuurlijk. Maar ja, hier gaat het speciaal om dat volk of om de persoon aan wie God die beloften gedaan heeft. En de vraag is, komt er nog wat van? Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn duisternis. Dat wil zeggen... Die zijn voor mij verborgen, ik heb er niks aan, ik sta hier maar alleen. Het is Elia een beetje, hè. Ik ben maar alleen overgebleven. En hoe moet het nou verder? En Elia werd ook voor de dood weggerukt. Nou, van de honger en zo, weet u nog. En wat het maar was. Maar die vervulling van die belofte, die komt uiteraard. En dat is dan meteen in 89 vers 2. Je komt zo meteen in die volgende psalm terecht... Want daar staat dan... Ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. En je herkent daar in ieder geval de woorden van de Heer Jezus in. Woorden die we ook al veel zijn tegengekomen. Psalm 22, Psalm 40, zo uit het hoofd. Die van... Die belofte van de Heer dat als hij zal opgestaan zijn uit de dood... als God hem zal opgewekt hebben... zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen... in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen, enzovoorts. Kortom, dan zal de lof, de eer, de naam des Heren... de heerlijkheid des Heren gepredikt worden. En dat begint dan aan de gemeente uiteraard. Het is de beschrijving van het tegenwoordige werk van de Heer... Maar iets dergelijks is natuurlijk ook van toepassing op heel Israël als volk. Want wij zouden niet vergeten dat Israël is dat uitverkoren volk. Exodus 19. Speciaal eigendom van de Heer. Een koninklijk priesterdom. Of een priesterlijk koninkrijk. Afhankelijk van de volgorde van de twee woorden. Maar in ieder geval een volk dat de naam, het werk van God, zou verkondigen. Want dat is wat de priester zou doen. Ik citeer makkelijker uit 1 Petrus. Hoewel het daar op ons van toepassing gebracht wordt feitelijk. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis van Psalm 88 naar het licht van Psalm 89. Daar komt het ongeveer op neer. Maar dat zal Israël als verlost volk in de toekomst doen. Daartoe is het geroepen. En het zou gerealiseerd worden uiteraard onder het nieuwe verbond. En de eerste die het zou doen, is de Heer Jezus zelf. Als er iemand is die dan aankondigt dat God zijn beloften vervuld heeft en dat het Nieuwe Testament aanbreekt of aangebroken is, of wellicht zeer binnenkort zal aanbreken, want het had ook nog gekund, dan was het de Heer Jezus zelf uiteraard. En tot op heden vervult hij die functie ook en wordt hij ons voorgesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar wat de hoge priester doet in de praktijk, of behoort te doen in de praktijk, is inderdaad het woord van God onderwijzen. Daar heeft hij dan weer personeel voor in de vorm van de priesters, maar hij is hoofd daarvan. Hoofdpriester heet het trouwens ook bij gelegenheid in het Oude Testament, via het Hebreeuws. Maar het is het tegenwoordige werk van de Heer dat u ons leidt in heel de waarheid immers, zoals hij zijn discipelen beloofd had. Maar het hele priesterlijke volk zou dat doen. En in onze dagen zijn wij dat uiteraard. Maar uiteindelijk, het is Israël en die zal dat ook doen. En in hun mond worden die woorden dan ook gelegd. Nou ja, in die van de Heer Jezus als de zoon van David, maar daarna in degene die hem toebehoren uiteraard. En dat is tot op heden de gemeente. En dat is ook in eerste instantie, primair. Maar secundair in de toekomst wordt dat inderdaad Israël als zodanig, dat dan alsnog zal optreden als het zendingsvolk. Hè? Dat is oud jargon wat ik nu gebruik. Maar dat doe ik met genoegen. Israël zal dat zendingsvolk zijn en inderdaad de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. En eeuwiglijk is niet alleen maar van geslacht tot geslacht, dat staat er namelijk wel achter. Maar eeuwiglijk, tenzij anders vermeld, betekent ook nog overal. Het duidt op uitgestrektheid, zonder grenzen. En dat kan in ruimte zowel als in tijd zijn. Maar het is ook in tijd, want het staat erachter. Ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Waarbij de waarheid dus overeenkomt met goede tierenheid des Heren. De waarheid is dat de Heer goede tier is. En die waarheid zal dus ook gepredikt worden. En als je dat woord waarheid dan weer volgt in de Bijbel, dan zul je zien dat het woord gekoppeld is aan het nieuwe verbond. Bijvoorbeeld in Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven. Ik vind een geraffineerde tekst hoor. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Suggererend dat de wet in de eerste plaats geen genade kent, maar bovendien dat de wet leugen is. Staat het dan weliswaar niet expliciet, maar impliciet staat het er dus wel. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Waarbij het begrip wet dus inderdaad beperkt wordt tot wet in geboden en inzettingen bestaande enzovoorts. Want ja, Van de wet wordt in Psalm 119 bladzijden lang gesproken als over de waarheid. Dan toch. Zie, maar het gaat maar om die vergelijking. Het gaat maar om dat het begrip waarheid ook in de zin van, hoe heet het ook alweer, heel de waarheid en niets dan de waarheid en dat soort dingen. Ja, dat is het nieuwe verbond. Mede omdat daarin en onder het nieuwe verbond ook die verborgenheden geopenbaard worden enzovoorts. Hè? De waarheid is, God is een genadig God. Niettemin, hij is ook een rechtvaardig God. En dat is de achtergrond van heel het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, waarbij genade tot stand gebracht wordt, mogelijk gemaakt wordt op wettige wijze. zodat genade niks afdoet aan de rechtvaardigheid van God. En zo wordt het in Romeinen, heel de Romeinenbrief eigenlijk, uiteengezet. Alle aspecten van de Romeinenbrief gaan daarover, over de rechtvaardigheid van God. En dat hij zich houdt aan zijn woord, zijn inzettingen en ze toepast en volbrengt. En niettemin dan toch een genade God is. En dan van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen, dat verandert niet meer. Dat loopt ook niet meer uit in de dood. Dat blijft gewoon. In tegenstelling tot wat in Psalm 88 naar voren gebracht wordt. Daar lijkt de weg te eindigen in de dood. Maar als eenmaal die verlossing tot stand komt, dan is het van geslacht tot geslacht. Merkwaardige wijze, wat je mist in die overgang van Psalm 88 naar Psalm 89... is natuurlijk gewoon de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar ja, die wordt geacht deel uit te maken van de verborgenheid. Volgens wat er van staat in het Nieuwe Testament. Hè? U weet wel, in die uitspraak van: indien de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Als ze geweten hadden namelijk dat hij zou opstaan uit de dood, zouden ze er niet in gejaagd hebben. Eenvoudig genoeg. En dat is een van de redenen waarom de opstanding van Christus, dat wil zeggen zijn dood en opstanding, feitelijk in het Oude Testament bedekt is. Maar het wordt wel aangereikt. Je had het kunnen weten, denk ik dan toch weer. Hè? Niet voor niks hebben we hier al die vragen gehad in Psalm 88. Zal dan toch, zullen de overledenen opstaan en zullen zij u loven? De vraag wordt gesteld alsof het antwoord moet zijn: nee, natuurlijk niet. Maar toch, het antwoord is ja, dat doet hij wel. Alleen dat feit wordt dan niet genoemd, niet expliciet. Gebeurt gewoon in het Oude Testament niet. En het wordt overgeslagen en we krijgen dus nogal een botte overgang van Psalm 88 naar Psalm 89. Want in Psalm 89 is ineens alles anders. Ik zal de goede tieren en des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Natuurlijk, het is de Heer die dat zegt. Maar zoals gezegd, het is net zo goed Israël over wie het gaat. En dat is inclusief de gemeente. En de aardigheid van vers 3 is: uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Dat kun je in de vertaling niet zien, maar daar heb je dus het woord zoon. Ja. Als zelfstandig naamwoord is het een zoon. En als werkwoord is het bouwen. De zoon is de bouwer en de bouwer is de zoon. Dus er wordt gesuggereerd dat die goede tierenheid vast ligt in een zoon. Die zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende. En het aardige is, nu we toch zover zijn, kan ik ook wel zeggen, nou ja, bij het woord waarheid zou je dan toch ook aan de Messias moeten denken al eigenlijk, hè? Nou ja, wij doen dat vanuit het Nieuwe Testament. Als hij zegt, ik ben de waarheid en het leven. En anders weer bij genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Allebei uit het Johannes Evangelie. Maar hier gaat het dus over bouwen en over waarheid. En dan, ik heb gezegd, je goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemel zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, vastgesteld. Zeggende, oké, het had ook gewoon een dubbele punt kunnen zijn natuurlijk. Zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. Waarbij dus teruggekomen wordt op dat begrip bouwen. Als je het in het Hebreeuws zou lezen, is dat vanzelfsprekend. En daarom zeg ik het er nu maar bij. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Ik heb een verbond... Ik lees hem nog een keer. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Nou ja, wie is er uitverkoren? Nou ja, Israël. In ieder geval. En in ieder geval sinds David... is de koning uit het huis van David de personificatie van dat hele volk. Hij is het volk. Als vertegenwoordiger daarvan. En dus de uitverkorene bij uitstek. En dan staat er, ik heb mijn knecht David gezworen... en ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. Dat lijkt me duidelijk dat het gaat over het zaad van David dan... Ik zal uw zaad in eeuwigheid bevestigen en uw troon, die van David dus, opbouwen. Daar staat dat woord zoon dus weer. Van geslacht tot geslacht. Waarbij dus, als je dat gewoon leest zoals het hier in de vertaling staat, sek, en niet meer dan dat, dan lees je dus inderdaad dat vanaf David er een continue reeks zou zijn van erfgenamen van David die een troon zouden hebben. Erfgenamen op de troon van David. Continu. Staat gewoon letterlijk in de Statenvertaling van Psalm 89. En inderdaad, het kan beschouwd worden als commentaar op 2 Samuel 7. Ik doe het best niet op te zoeken. Bovendien heb ik daar alweer geen tijd voor. Dat komt allemaal wel. Waar die belofte aan David nou eenmaal gedaan wordt. Waarna de vraag is, hoe kan nou Ethan leven in de dagen van Juda en in de dagen van de Egyptische slavernij enzovoort. Want het is dan 500-600 jaar voor David. Dan zeg ik, nou ja, je kan ook lezen, ik heb met mijn geliefde knecht... Ik heb mijn geliefde knecht gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. En dat hoeft dan niet eens David te zijn. Want de Heer heeft net zo'n belofte gedaan aan Abraham. Dat niet met die woorden. Maar wel iets over koningen en koninkrijken en vader van vele volken enzovoort. Herhaald. Meerdere keren staat dat er. En als we die afkeuren, omdat die niet duidelijk genoeg is... nou ja, dan hebben we altijd nog Juda. Want die leefde wel in die dagen. Die hoorde bij degene die met vader Jacob mee naar Egypte gingen dus. En tot hem zei Jacob nog... tot hem en over hem, maar ook tot hem zei... de scepter zal van Juda niet wijken. Hetgeen dan toch betekent dat hij geacht werd reeds een scepter te hebben... totdat Silo komt. Want ja, een knecht, als het goed is... het is niet goed, hoor, het is helemaal niet goed... maar als het goed was, is elk mens knecht des Heren. Wij worden allemaal geacht, alle mensen worden geacht de Heer te dienen. Er komt weinig van terecht en men is daartoe in de praktijk onbekwaam... maar het was wel de bedoeling. En daarna maakt God ons eventueel bekwaam om hem alsnog te dienen... Maar goed, dat is het algemene beginsel. Het kan iedereen zijn. Samuel, de Heer riep Samuel en Samuel zei op gezag van Eli... spreek, Heer, want uw knecht hoort. En dat de Heer Samuel lief had, dat lijkt me ook wel duidelijk. Alleen, ja, dit gaat dan niet over Samuel, misschien... maar die heeft net zo goed een geliefde knecht. Want vergis je me niet, ten knecht David... kan je gewoon vertalen met geliefde knecht. Bovendien, wij kennen nog zo'n tekst... waarin die woorden gebruikt worden zo. En dat is in Jesaja 42, meen ik. Het eerste vers. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene... Waar hadden we het over? Mijn uitverkorene, mijn knecht. Uit Psalm 89, vers 4. En Jesaja 42. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene... in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En die woorden, deze woorden... worden later in het Nieuwe Testament gebruikt... en toegepast op, gesproken tot de Heer Jezus Christus... deze is mijn... Dan wordt knecht vervangen door zoon. Maar goed, deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En ik geloof dat er ook nog tussen staat de geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. Alleen de geliefde komt dan weer niet uit Jesaja 42... maar als je het mij vraagt, uit Psalm 89, vers 4. Alleen daar is dat woord geliefde vertaald met David. Zal ik hem eens omdraaien? Die is ook wel aardig. Waarom heet David eigenlijk David? Omdat op hem Psalm 89 van toepassing gebracht wordt... maar die was honderden jaren daarvoor al geschreven. Nou ja, dat is toch zo gek niet? De woorden uit Psalm 42 zijn toch ook pas van toepassing op de Heer Jezus? Die knecht, die uitverkorene, in wie ik al mijn welbehagen heb, staat in Jesaja 42. Maar het is toch van toepassing op de Heer Jezus? Waarom zou nou niet iemand, met name dan nog uit dat koninggeslacht van Juda, een psalm schrijven? Waarvan de woorden van toepassing zouden zijn op die grote koning... die die troon van David en dus van Juda zou vestigen in Israël, dat wil zeggen in Jeruzalem. Kan toch ook? Alleen ja, de vertalers hebben dus het woord vertaald. En nou zitten wij eraan vast. Niet dat ze het verkeerd gedaan hebben. Je moet wat. Maar het is een van de opties, maar... En ik houd het erop, op het meest onwaarschijnlijke, daar houd ik het op... dat het inderdaad dus stamt uit de dagen van Juda nog... en de dagen van Zera en Ethan enzovoort... uit de dagen van de, net als Psalm 88... de dagen van de ballingschap, de slavernij in Egypte... waar het erop naar uitzag dat alles ten onder zou gaan... maar in die dagen reeds... werden deze psalmen geschreven, deze profetische psalmen... over hoe het verder zou gaan. En dat de Heer dit zo zou regelen en zijn verbond zou waarmaken. Hij heeft belofte gedaan. Abraham, Isaac, Jacob, in dit geval verder via Juda. Want het gaat natuurlijk toch over het koningschap primair. Zie. En als er staat, ik heb een verbond gemaakt... dat weet u langzamerhand, hè? Dat had net zo goed kunnen zijn... ik zal een verbond maken met mijn uitverkorenen. Aan die werkwoordstijden kun je echt niks ontlenen. Zo werkt het Hebreeuws nog een keer niet. Dus er wordt melding gemaakt van iets... dat een functie vervult in de loop van de heilsgeschiedenis. Maar, ja... En dat is specifiek van toepassing, zo David. Ja, natuurlijk, daar is het ook op van toepassing. Maar ja, je kunt moeilijk zeggen dat het alleen op de Heer van toepassing is... want dan wordt het toch wat lastig met die zonen van geslacht tot geslacht. Ja. Toch? Wij zijn geen zonen van de Heer Jezus, zelfs ook geen kinderen. We zijn kinderen van God. En zonen van God... en mede-erfgenamen met Christus... en hij schaamt zich niet ons broeders te noemen. Dus je kunt ons of toekomende generaties niet beschrijven... als kinderen of zonen van de Messias. Dat is niet zo. Wel als deelhebbend aan. Maar hier gaat het over generaties, dus vooruit. Ik heb mijn geliefde knecht gezworen, ik zal uw zaad... tot in eeuwigheid bevestigen, maar bij het woord zaad denk je ook ogenblikkelijk aan Galaten hoofdstuk 3, mag ik hopen. Namelijk zaad als van één, het welk is Christus, staat daar. Alleen daar gaat het over het zaad van Abraham. Nu zo zijn de beloften gesproken aan Abraham en zijn zaad... In uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar dan staat erbij, dat is wel in het enkelvoud. En het is er eigenlijk maar één. Eigenlijk zeg ik erbij. Want het is aan te tonen dat het wel degelijk gaat over een meervoud, zal ik maar zeggen. En over een heel volk. Maar Paulus zegt, nou, het staat in het enkelvoud. Dus in principe is het er maar één. En dat is Christus. En zo staat hier ook. Ik heb mijn knecht David gezworen... Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Maar dat zaad, hoewel dat uitkomt op de persoon van de Heer Jezus... moet ik u toch zeggen dat er staat uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, uw troon opbouwen, zonen dus bouwen, van geslacht tot geslacht. Die lijn die komt uiteindelijk en definitief uit bij de Heer Jezus Christus. Maar de tekst spreekt wel degelijk over een doorlopende lijn van erfgenamen van die troon. En daarna zeg ik, en ik moet dringend ophouden, dus ik kan het nu wel even zeggen. Daarna zeg ik, nou ja, wat ik gezien heb van de, laten we zeggen, de orthodoxe, en meestal bedoel ik dan calvinistische schriftverklarers, is dat zij zeggen, dat is ook zo, God heeft dat beloofd. Ik zeg dat met nadruk, omdat ik nogal eens te horen krijg dat men zegt, dat heeft God helemaal niet beloofd. Of ze zeggen, ja, het staat er wel, maar God heeft het zo niet bedoeld. Die is link, hoor, die. Maar goed, zeggen, nee, dat is niet zo. Nee, de klassieke orthodoxe schriftverklaren zeggen, ja, dat is wat God beloofd heeft. En het vervolg is dan gewoonlijk, maar het is zo misgegaan met het Joodse volk, Israël, bedoelen ze dan. Het is zo misgegaan dat God van gedachten veranderd is. En toen heeft hij ze verwisseld en heeft Israël ontslagen, het Joodse volk, definitief voor altijd. En daar de gemeente, de kerk dus, voor in de plaats gesteld. Wat helemaal niet kan, omdat dezelfde lui beweren dat de kerk is van alle eeuwen en al begint bij Adam. Ja. Dat kan je dus niet meer verwisselen dan. Maar de dingen zijn nou eenmaal inconsequent. Maar als je gewoon je Bijbel leest, lees je dus hier hetzelfde als in 2 Samuel 7. God heeft die belofte gedaan met betrekking tot koningschap. Maar ik zeg er meteen bij, dat stamt niet van David uit 2 Samuel 7. Het stamt zelfs niet van Juda uit Genesis 49. En als je beperkt tot Israël, dan stamt het vanaf Abraham. Maar eigenlijk, als het er helemaal over gaat, van Adam. Dat hij de aarde onderwerpen en daarover heersen. En vandaar, vanaf Adam, krijg je dan die lijn van erfgenamen. Want dat is wat je in de Bijbel vindt. Geen stamboom met vertakkingen en hoe het allemaal uitloopt. Je vindt maar één lijn. Een stamreeks heet zoiets trouwens, officieel. En die loopt van Adam, inderdaad logischerwijze via Noach. En dan via Abraham. En waar het koningschap betreft loopt hij van Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En dan splitst hij zich. En loopt hij langs de ene route naar David. Maar na Zedekia, via de dochters van Zedekia, wordt de verbinding weer gelegd met de tak van Zera. En komen die beide takken van die tweeling dus weer bij elkaar. En dat was in Ierland, ja. De datum die ze daarvoor geven, rond 585 voor onze jaartelling. Die is wel aardig, want de val van Jeruzalem was in 587 voor onze jaartelling. Komt heel aardig uit. Maar zo loopt die route. En zo werd het niet alleen het huis van Juda bevestigd met een troon, maar ook het huis van David. En het doet er dus niet meer toe of Zera of Peres eerst geboorterecht heeft. Ze zijn weer aan elkaar gekoppeld. Ze blijven toch gewoon één. Dat is de ultieme verklaring van voor Genesis 38. Namelijk, het zijn er wel twee, maar de vraag wie heeft het eerst geboorterecht is al lang niet meer relevant. Nee, het is toch bij elkaar gekomen. En daarna gaat het verhaal daar gewoon weer verder met hoe het nou zit met die Jozef en zijn koninkrijk. Prachtige geschiedenis. Maar ja, we moeten het hier dringend bij laten. Dan kunnen we volgende keer weer netjes de draad opnemen in deze fenomenale psalm. Zullen wij de Heer danken? Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. We danken u voor die goede tierenheid die waaronder wij mogen leven, die wij in onze levens mogen ervaren en in onze levens mag uitwerken, door uw genade. Wij danken u dat wij u kennen als onze hoge priester die ons in heel de waarheid zou leiden. Opdat wij zouden leren verstaan wie u bent en wij leren dat uit wat u doet in de loop van de geschiedenis. En wij danken u daarom dat we ook vanavond aan deze plaats mochten zijn. en uw woord mochten openen en stil mogen staan bij deze oude woorden die nog steeds actueel zijn, omdat u uw woord gestand doet, omdat u niet laat varen het werk uw handen en omdat u inderdaad een getrouw God bent. Wij danken u daarom voor de opening van uw woord, zodat we leren verstaan dat we ook in onze eigen persoonlijke levens alle reden hebben om onze hoop en verwachting te stellen op u, waarbij u ons voor dit leven niet al te veel beloofd hebt, maar u hebt ons beloofd dat u ons daar dwars doorheen zou leiden naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Voor die heerlijkheid die u beloofd hebt ons te zullen geven, zodat we zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. En dat ook wij gemaakt worden, nota bene, van zondaren tot koningen en priesters voor God die onze vader is. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren uit uw woord. Zelf hadden we ze nooit kunnen bedenken. En zijn ze sowieso veel te hoog gegrepen. Maar wij danken u dat u ons gegrepen hebt uit de diepte en geplaatst hebt aan uw rechterhand om te demonstreren wat uw genade en de kracht van uw genade vermag. Daarom prijzen we uw naam, Vader. Omdat u ons zo overladen hebt met onverdiende gunst. En dat wij uit uw kracht mogen leven naar die bestemming die u voor ons hebt weggelegd. En dat eenmaal al deze beloften niet alleen vervuld zullen worden, maar dat dat in heerlijkheid en kracht geopenbaard zal worden, zichtbaar gemaakt zal worden in heel deze schepping. Daar zien wij naar uit. En in afwachting daarvan vertrouwen we onszelf aan u toe en aan dat woord uw genade, opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheid. Amen. Amen.